die gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren, en gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 66 en daarvan het derde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Hij zal eeuw uit eeuw in regeren, zijn oog bewaakt het heidendom. Hij zal de afvalligen verneren, hij keert hun trots ontwerpen om. Psalm 66 en daarvan het derde vers. Verder lezen in het boek Jozua en aan de beurt is vanavond Jozua 3, de verzen 9 tot en met 17. Jozua 3, de verzen 9 tot en met 17. Na de schriftlezing willen wij samen zingen uit Psalm 74 en daarvan het 15e vers. Hoe menigmaal hebt Gons uw gunst betoogd, zijt ge een fontein, deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Psalm 74, het 15e vers, nadat we gelezen hebben, Jozua 3, vanaf het 9e vers. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoort de woorden des Heeren uw Gods. Verder zeide Jozua, hieraan zult gij lieden bekennen, dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal, de Kanaanieten en de Hetieten, en de Hevieten en de Ferezieten, en de Gergazieten en de Amorieten en de Jebusieten. Zie, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Nu dan neemt gij lieden u 12 mannen uit de 12 stammen Israëls, uit iedere stam 1 man. Want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesters die de ark van de Heere der Ischaar, der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten, de wateren die van boven afvlieten, en zij zullen op 1 hoop blijven staan. En het geschiedde toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En als zij, die de ark droegen, tot aan de Jordaan gekomen waren, en de voeten der priesters, dragende de ark, ingedoopt waren in het uiterste des waters, de Jordaan nu was vol al de dagen des oogstes aan aller oevers, zo stonden de wateren die van boven afkwamen. Zij rezen op 1 hoop, zeer ver van de stad Adam af, die terzijde van Zartan ligt, en die naar de zee des vlakken velds, te weten de Zoutzee, afliepen, die vergingen, zij werden afgesneden. Toen trok het volk over, tegenover Jericho. Maar de priesters, die de ark des verbonds des Heren droegen, stonden stevast op het droge, in het midden van de Jordaan, en gans Israël ging over op het droge, totdat al het volk geëindigd had door de Jordaan te trekken. Zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. O grote God, wat bent u toch almachtig, dat u tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls uit een steenrots water deed voortkomen, zoveel, zoveel, dat al die mensen, al die kinderen en al dat vee konden drinken. En als we goed naar uw woord luisteren en eerbiedig naar uw woord luisteren, dan kunnen wij weten dat die steenrots het volk Israël heeft nagevolgd in de woestijnreis, zodat er altijd water bleef stromen uit die steenrots. En Heere, geef dat wij toch de diepe betekenis daarvan mogen leren verstaan, van die steenrots waar Mozes op geslagen heeft, waar dat water uit voortvloeide, dat ziet toch op de Heer Jezus Christus, die de steenrots wordt genoemd in uw woord, en die geslagen is. Geslagen door u, o Vader, want het heeft u behaagd hem te verbrijzelen. Dat is gebeurd in de hof van Gethsemane, Dat is gebeurd in het rechthuis van Pilatus. Dat is gebeurd op de heuvel Golgotha. En Heere, als wij nou ontdekt worden aan onze zonden, en we gaan behoefte krijgen en de noodzaak verstaan van een borg en zaligmaker, en als u door uw lieve geest ons onderwijs gaat geven vanuit uw woord wat het Christus gekost heeft, ach Heere, dan gaan we bij het kruis die buigen. Dan gaan we in het rechthuis van Pilatus die buigen. Dan gaan we in Gethsemane buigen. Dan gaan we zien, Heere, dat wij het zijn, en die de zonden geslagen hebben, de wonden geslagen hebben door onze zonden in uw dierbaar lichaam. Ach, Heere, dan gaat uw kerk toch wenen van verdriet, omdat ze het gaan verstaan, ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Maar wat wordt het dan een eeuwig wonder dat u, Heere Jezus Christus, als die grote steenrots, zich hebt willen laten slaan, zodat er bloed vloeien kon tot vergeving van alle zonden. O Heere, wat bent u toch ook op dat punt een almachtig God, dat u van eeuwigheid zo'n weg hebt uitgedacht, en dat u, Heere Jezus Christus, mens wilde worden, maar God is gebleven, om zo dit zware lijden te kunnen doorstaan, om de deugden van uw Vader te verheerlijken en uw kerk eeuwig te behouden. O Heere, wat een wonder dat u de geslagen steenrots wilde wezen, waaruit een overvloed van bloed heeft gevloeid, voor een mensenkind die het gaat ondervinden, een stroom van ongerechtigheden, had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Maar vanavond zullen we het tegenovergestelde gaan horen, Heere, hoe u niet water deed voortkomen, maar dat u water kon tegenhouden, als een grote berg, en dat er een zeer, zeer ruim pad is ontstaan daar in de Jordaan, waar de ark des verbonds des Heeren zo stevast op het droge stond. En toen kon het volk naar de overkant. En Heere, dan mogen wij vanavond weer geestelijke lessen opdiepen uit dit gedeelte wat voor ons open ligt. En wij bidden u, Heere, geef de geestelijke lessen te verstaan. U kent toch ons hart, van de kinderen, de jongeren en de ouderen, van degenen die hier in ons midden samen zijn gekomen in dit bedehuis, maar ook degenen die met ons mee mogen luisteren, dichtbij en verder weg, of later deze dienst nog zullen beluisteren. Ach, Heer, u kent ons hart. U weet of wij met een dorstende ziel hierheen gekomen zijn, en dat het was, Heere, zou u nog eens willen spreken, zou ik nog eens onderwijs mogen krijgen. Heer, ik zie de weg niet meer. Het enige wat ik zie en moet ondervinden is een kolkende Jordaan, en ik weet niet hoe ik er ooit doorheen moet komen. En ik heb wel gehoord van die ark des Heeren des Verbonds, maar ach, Heer, het ligt allemaal zo in het duister gehuld. Het ligt zo in nevelen gehuld. Zou u het vanavond dan eens op willen klaren, Heere? En dat we het wonder, wat hier voorgesteld wordt in de woorden die voor ons open liggen, dat we dat met ons hart mogen verstaan. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. O, dat heerlijke pad der verlossing, langs de ark des verbonds, langs het verzoendeksel waar de druppels van het zoenbloed te zien zijn. O, geef het eens vanavond door het geloof te mogen zien, tot vertroosting van de ziel. En als wij nog onbekeerd zijn, Heere, dan zou u dan ons willen bekeren. Het is voor u toch maar een wenk van uw alvermogen. En we zijn juist op de beste plaats waar het te verkrijgen is. De werkvloer van de Heilige Geest, die het woord wil gebruiken om zondaars harten open te breken, zodat we acht leren slaan op uw woord. Heere, wilt u het vanavond eens werken? En wilt u datgene wat u zelf gewerkt hebt dan ook versterken? Ook als we hier met aanvechtingen misschien wel zitten. Heere, wilt u ons gedenken? Ook als de zorgen van het leven ons zo kunnen drukken. En wat kan er niet meegemaakt worden in het leven, Heer? dat we door het leven gaan soms met 1000 zorgen, 1000 noden die het hart zo kunnen kwellen. Wat misschien aan de buitenkant niet te zien is, Heere, maar wat in het verborgen wordt afgeworsteld voor uw aangezicht. En Heere, dan zijn we zondaren. Ach, wat kan er niet boven komen in ons hart en leven. Ook als u wegen met ons gaat die tegen het vlees ingaan. Ach, Heere, dat we gewillig gemaakt mogen worden. En dat we het mogen leren aan uw voeten, o Heer Jezus, want een andere plaats is er niet, om in de moeite van het leven toch te mogen leren bidden, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat kan alleen maar aan zijn voeten. Aan uw voeten, Heer Jezus, die in de hof van Gethsemane zo heeft gebeden tot uw Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo is het mogelijk, Heere. En als we dan hier vanavond zitten met allerlei zorgen en noden, wilt u geven dat het ons niet zal hinderen in het luisteren naar uw woord, maar wilt u het een ogenblik van ons wegnemen. Ook als de dagelijkse beslommeringen ons nog achtervolgen, omdat we zo uit het dagelijkse leven na een werkdag hier in de rust van uw huis mogen verkeren. Ach, Heere, wilt u geven dat het alles wat er in de achterliggende dag heeft plaatsgevonden, dat het ons ook niet zal hinderen in het luisteren. Gedenk degene die hier hadden willen zijn, maar niet konden vanwege ziekte of ouderdom. Wilt u dus ook thuis een zegen bereiden, Heere. En als we met zegeningen door het leven mogen gaan, kennelijke zegeningen mogen ondervinden, mijlpalen in ons leven mogen meemaken, dat we dankbaar mogen zijn voor u. Maar ach, wie is dat? In zichzelf, dat we dan mogen vluchten tot hem, die de schrift de dankende hoge priester noemt, die volmaakt danken kan en die het een arme zondaar wil leren. Wat zullen wij den Heere vergelden voor al zijn weldaden aan ons bewezen. Heere, geef uw knecht ook alles wat nodig is om uw woord te mogen prediken. En wilt u alles uit het hoofd en uit het hart halen wat hem zo kan achtervolgen. In zijn persoonlijk leven, in het kerkelijke leven, in het ambtelijke leven. Maar dat we hier mogen staan als een dienaar van de levende God. En dat we samen mogen ondervinden dat ook vanavond die levende God in het midden is. Dat de ark des verbonds des Heren, de Heer Jezus Christus, in ons midden is. En dat uw geest ook vanavond dit deel van uw hof wil doorwaaien. En dat dit huis een Bethel mag zijn. Wat zou het een wonder zijn, Heren, om hier een ogenblik te mogen rusten. Onder uw woord en door uw woord. Verdiend hebben wij dat alles niet, maar wij vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen naar Psalm 114, de eerste 2 versen. Toen Israël Egyptisch rijksgebied en het volk zo vreemd van aard en taal verliet, werd Juda God ter woning. En het 2e vers, dit zag de zee met bevende ogen aan en vloot terug de bruisende Jordaan, werd achterwaarts gedreven. Psalm 114, vers 1 en 2. het amen van de Bijbellezing gaan we samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het 10e vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig voor doortreen. Om hunne God ootmoedig te eren, voor het smaken zijne zaligheen. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord, gij zijt mijn geest, door uw ontelbare gunst bewijzen, tot hulp en heil en vreugd geweest. Psalm 118, het 10e vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, tot twee keer toe heeft Jozua de ambtlieden bij zich geroepen met een boodschap die hij van de Heere gekregen had, zodat die ambtlieden dat weer door moesten geven aan het volk Israël. En de eerste keer dat de ambtlieden bij Jozua moesten komen, hoorden zij de boodschap: voor het volk bereid theekost voor uw lieden, want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan trekken. En nog diezelfde dag is het volk van Sittim getrokken. En zijn ze terechtgekomen aan de oevers van de Jordaan. En daar moesten zij 3 dagen verblijven. En daar had de Heer zijn wijze bedoelingen mee, zo hebben wij de vorige keer gehoord. Want de Heer wilde dat het volk in aanraking zou komen met de Jordaan, die op dat moment vol met water was. Een Jordaan die zij zagen als een snel stromende, kolkende rivier, vanwege het sneeuwwater in het hoge noorden dat aan het smelten was, en een weg zocht naar het lager liggende zuiden, naar de Zoutzee. En de Heere wilde hen daar, als het ware, leren dat ze vanuit zichzelf nooit door de Jordaan heen zouden kunnen komen. De Heere wilde dat volk leren dat het van hun kant totaal onmogelijk zou zijn, opdat het volk zou leren verstaan en zou leren roemen: Hij doet wonderen, Hij alleen. En gemeent als de Heere dat een mensenkind gaat leren, dan gebeurt dat ook. Waar het van onze kant afgesneden wordt, gaat Hij een weg banen. Daarom moesten 3 dagen later die ambtlieden weer bij Jozua komen, want ze moesten opnieuw een boodschap gaan brengen aan dat volk die het vanuit zichzelf niet meer zag zitten om naar de overkant te kunnen komen. En bij die tweede keer, toen die ambtlieden naar het volk mochten gaan, mochten ze gaan vertellen en wijzen op de ark des verbonds des Heren. Dat heilige voorwerp, dat allerheiligste voorwerp, dat altijd in het heilige der heiligen stond, dat van Gods gunst getuigde, vanwege het bloed der verzoening dat daar lag op het verzoendeksel, die ark des verbonds des Heren, ze zouden hem gaan zien. Ze zouden zien hoe de priesters die zouden dragen. En daarom moest het volk zich gaan heiligen voor die dag dat het zou gaan gebeuren. Het volk moest zich gaan voorbereiden om achter die ark aan te gaan naar de overkant. En de Heere gaat dus de mogelijkheid aan dat volk openbaren bij hen vandaan. Het zal in een weg gaan die ze niet eerder hebben geweten, gisteren niet en eergisteren niet. Wat zal er dan gaan gebeuren? Nou, ik zei het net al, de priesters zullen de ark des verbonds des Heren gaan halen en ze zullen die dragen op de schouders en dan zullen ze zo naar de oever van de Jordaan gaan lopen. Zij zullen het water inlopen. En dan zal de Heere wonderheden doen. Nou, met dat onderwijs stonden ze er nou. En toen was de grote dag aangebroken. En Jozef heeft inderdaad bevel gegeven aan de priesters om die ark op de schouders te nemen. Het volk kreeg de opdracht om hun tenten af te breken en op ongeveer 1 kilometer afstand achter de ark plaats te nemen, als een grote rij die op een berghelling stond, zodat ze allemaal daarvoor hen die ark des verbonds konden zien op de schouders van de priesters. En als ze daar zo staan, met ongeveer 1 kilometer voor hen die ark op de schouders van de priesters, dan gaat Jozua daar als het ware tussen staan. En dan gaat hij nog 1 keer een boodschap brengen aan het volk voordat ze zullen gaan. En dan staat het niet met zoveel woorden beschreven, maar ook nu ga ik er weer van uit dat Jozua dat weer heeft gedaan door middel van de ambtlieden. En die boodschap, die laatste boodschap die Jozua aan het volk gaat brengen, voordat ze de Jordaan zullen doorgaan, bestaat uit 3 delen. En het eerste deel van die boodschap, die vinden wij in vers 9 en 10, die we nu eerst gaan lezen. En dan komen straks de andere twee delen. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts en hoort de woorden des Heeren uw Gods. Verder zeide Jozua, hieraan zult gijlieden bekennen, dat de levende God in het midden van u is, en dat hij ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal, de Kanaanieten en de Hetieten en de Hevieten, de Ferezieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten. Dus nadat dat volk zich opgesteld heeft daar achter die ark, gaan die ambtlieden opnieuw dat volk door om dit aan te zeggen, om deze boodschap aan het volk door te geven. En waar wordt het volk dan allereerst in dit eerste deel van die boodschap op gewezen? Wie de Heere hun God is. Hij is de levende God in het midden van u. En dat hoort het volk, gemeente, terwijl ze met hun ogen kunnen blikken op de ark des verbonds des Heren. Je zou kunnen zeggen, hoorbaar klinkt het evangelie bij het zichtbare teken wat ze daar allemaal zien blinken in de zon. Zij horen spreken over de levende God die in het midden van hen is, terwijl ze zien de ark des verbonds met het verzoendeksel die spreekt van de verzoening door voldoening. Het is die ark des verbonds des Heren die als een zichtbaar teken daar schittert in de zon, dat het waar is, de levende God is in het midden van u. Zo alleen kan het, omdat dat bloed van het offerdier gesprenkeld is op het verzoendeksel, spreekt die ark van Gods gunst. En het is op grond van het bloed der verzoening dat God zich kan openbaren als de levende God, als die Heere die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid, waar de profeet Jeremia van gezegd heeft, maar de Heere God is de waarheid. Hij is de levende God en een eeuwige koning. En waarom heet hij nu de levende God, gemeente? Omdat hij woorden heeft tot het eeuwige leven. Omdat hij altijd doet wat hij belooft. Als de levende God is hij met het werk begonnen en zal hij met het werk doorgaan. Als de levende God regeert hij en zal hij zijn almacht tonen. Ja, als de levende God, de levende drie-enige God, zal hij wonderheden doen. Wat een belijdenis, gemeente. Mag ik eens vragen, kent u de Heere zo heel persoonlijk met je hart als de levende God? Heb je ook ervaren in je leven wat Jozua hier laat verkondigen? Hieraan zult gij bekennen. En dat is toch zo'n mooi woord in de tekst. Bekennen. Dat de levende God in uw midden is. Want dat woordje bekennen, wat we in het Oude Testament met name vinden in het Hebreeuws, dat wil zoveel zeggen als uit ondervinding weten dat de Heere de levende God is in uw midden. Dat hij zo leeft, zo regeert, zo heel persoonlijk in je hart en leven. Hoe kun je dat weten? Want dat kun je weten. Dat kun je weten als die levende God het levende woord gaat brengen in je ziel. En je ziel van dood levend gaat maken. Dat kun je weten als dat levende woord een gepast woord is bij de nood van je ziel. Dat kun je weten als dat levende woord van die levende God levende werkzaamheden gaat geven hier in je hart. Dat kun je weten als je mag ervaren in je hart, als je mag bekennen in je hart, dat datgene wat God gesproken heeft, wat hij beloofd heeft, echt waar is. Dat kun je weten als dat levende woord van God bevindelijk wordt ervaren in je hart door het geloof. Zie, daar gaat Jozua het volk in onderwijzen. Ze zullen het gaan beleven dat de Heere als de levende God in hun midden is. Hoe dan? Nou, wat ik zojuist zei. Door waar te maken wat hij zelf heeft beloofd. Wat had hij gezegd? Wat heeft hij beloofd? Dat volk Israël zal het land Kanaan erfelijk gaan bezitten. Hij heeft beloofd dat ze aan de overkant zullen komen en hij zal wonderheden doen. En hij heeft ook gezegd dat als ze straks dat land erfelijk zullen bezitten, dan zal hij al zijn vijanden voor hun aangezicht verdrijven. En dat alles, gemeente, heeft hij gesproken als de levende God. En nu is de tijd aangebroken dat het volk daadwerkelijk gaat ondervinden dat zijn woord waar is. De levende God gaat werken waar het volk niet meer werken kan. De levende God gaat doorwerken, want hij houdt getrouw zijn woord. Ken je dat ook in je leven? O, als de Heere tot je ziel gaat spreken, belovend gaat spreken door de woorden van het evangelie, dan komt er een tijd in je leven dat je uit gaat zien naar de vervulling van die belofte woorden. Ja, dan zal er een tijd komen dat de vervulling ook echt gaat plaatsvinden. En dat is nou de ware bevinding, gemeente. Dat je met je hart door het geloof gaat ondervinden wat hij beloofd heeft. Vervult hij, dat mag ik ondervinden. Dan ga je bevindelijk ervaren dat de Heere werkelijk de levende God is, die niet op afstand blijft, maar die in ons midden is, in mijn hart is. Ach, gemeente, er is een grotere genade denkbaar als die grote God in en door Christus, op grond van dat dierbare borstbloed, doet beleven zo heel persoonlijk: ik ben uw levende God en ik woon in het midden van u. Ach, als dat weer eens geloofd mag worden, dan worden de snaren van je ziel aangeraakt. En dan kun je instemmen met de dichter. Want deze God, deze levende God, is in Christus onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Ja, Jozua mag het volk gaan verkondigen: hieraan zult gij lieden bekennen dat de levende God in het midden van u is. En heel concreet zullen ze dat gaan ervaren als ze straks door de Jordaan gaan. Als ze werkelijk het land erfelijk mogen gaan bezitten. Ze zullen het ook heel concreet gaan ondervinden. Als de Heer voor hen lieden zal strijden. En hij zal zorgen dat het land wat nu nog vol is met allerlei vreemde volkeren, dat die volkeren worden verdreven uit het land. En als Jozua het daarover gaat hebben, gemeente, dan noemt hij hier 7 volkeren. Er waren er wel meer, maar er worden hier 7 genoemd, de 7 belangrijkste. En we weten dat het getal 7 ook altijd wat te zeggen heeft. Dat ziet op een volheid. Dus wat hij hier noemt, ziet eigenlijk ook op de volheid van alle vijanden die er zijn. Maar de levende God zal ze uitdrijven. Ligt in deze toezegging ook nog een geestelijke les? Ligt hier misschien ook nog een vertroosting in? Tijdens de voorbereiding kwam ik een boek tegen met de titel Reizen der kinderen Israëls door de woestijn, van een vrij onbekende godzalige puritein, Thomas Bromley. En in dit boek stelt hij het wonder en de voortgang van de wedergeboorte voor aan de hand van de woestijnreis van de kinderen Israëls. En dan eindigt hij die beschrijving, dan eindigt hij dat boek met de doortocht door de Jordaan, dat gedeelte wat vanavond voor ons open ligt. En de ingang in het beloofde land. En aan het einde van dat boek wijdt hij een hoofdstuk aan deze 7 volkeren. Die de Heer als de levende God uit het land Kanaan zal verdrijven. En wat zegt hij dan? Hij ziet in die 7 volkeren verschillende soorten zonden die uitgedreven moeten worden uit het leven van Gods kinderen. En dat doet hij op zijn eigen manier. Hij gaat kijken naar de betekenis van die namen die we hier vinden in onze tekst. Kanaanieten, Hevieten, Jebusieten. En de betekenis van die namen verbindt hij met verschillende teksten uit Gods woord. En zo komt hij bij een 7 zonden die in het leven van Gods kinderen moeten worden uitgeroeid. Het zou te ver voeren om het allemaal uitvoerig te gaan beschrijven vanavond. En ik hou het bij een hele korte samenvatting. Door alleen die zonden maar te noemen. Thomas Bromley die ziet in de Kanaanieten de zonde van de verkeerde, ijverige werkheiligheid. En hij ziet in het volgende de Hethieten de zonde van het ongeloof. En hij ziet in de Hevieten de zonde van het altijd maar redeneren en het betere weten. In de Ferezieten ziet hij de zonde van de valse rust, op valse gronden voortleven naar de eeuwigheid. In de Gergazieten ziet hij de vuile zonden, de overgebleven vuile zonden die zomaar boven kunnen komen. En in de Amorieten ziet hij de zonden van verdeeldheid, die er in de kerk Gods kan zijn. En bij de Jebusieten ziet hij de zonde van hoogmoed. Wat moet er uit uw leven uitgeroeid worden? Wat zit er nog in mijn hart? Wat zit er nog in jouw hart? Ben je er ook al achter gekomen dat je met je zonde voor God niet kan bestaan, ook in de weg der heiligmaking niet? En ben je er ook tot je smart achter gekomen dat je zelf die zonde er maar niet onder kan krijgen? Dat je die Kanaanieten niet uit je hart kan krijgen? En dat je die Ferezieten niet uit je hart kan krijgen, noem al die volkeren maar op, die zonden symboliseren. Ben je er ook helemaal mee vastgelopen? Hoor dan eens het rijke evangelie, de Heere, de levende God, die zal ze ganselijk uit u, voor uw aangezicht uitdrijven. En daaraan zult u ook kunnen bekennen dat hij de levende God is die doorwerkt in je hart en leven. Zie daar, gemeente, het eerste deel van de boodschap die de ambtlieden moesten brengen voordat ze zouden trekken door de Jordaan. Dan het tweede deel van die boodschap. En dan sla ik vers 11 even over en dan ga ik even naar vers 12 kijken. Nu dan neemt gijlieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam 1 man. Dit is een heel wonderlijk zinnetje, zomaar midden in Jozua 3. Het is eigenlijk een tussenzin. Elke stam moet een man aanwijzen. Er wordt verder helemaal niet op deze plaats verteld waarvoor. Dat zal later aan de orde komen. Maar nu op dit moment acht Jozua het goed dat er 12 mannen worden aangewezen, uit elke stam 1 man. Straks, en we hopen dat de volgende keer gaan overdenken, in Jozua 4 komen wij deze 12 mannen weer tegen. Dan zullen ze opnieuw bij Jozua moeten komen die nu hier worden aangewezen. En dan zal blijken wat hun taak is. Dan is het volk Israël helemaal naar de overkant gegaan. Dan is dat pad nog steeds in de Jordaan en midden in de Jordaan staan daar de priesters stevast op het droge met de ark des verbonds des Heren op hun schouders. En dan zegt Jozua tegen die 12 mannen, nu moeten jullie terug. Terug dat pad op. Terug daar naar die ark. En dan moet je daar 12 stenen gaan nemen en die moet je als het ware terugbrengen naar de oever van de Jordaan. En daar gaan we dan een gedenkteken van maken, zodat het nageslacht zal weten de grote wonderheden die de Heere gedaan heeft. Ik wil dat vanavond verder laten rusten, omdat we dat in Jozua 4 uitvoerig verder zullen gaan overdenken. En haast ik mij naar het derde deel van de boodschap die Jozua het volk liet verkondigen. En dat vindt u in de versen 11 en 13. Zie, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. Want het zal geschieden met dat de voetzolen der priesters die de ark des Heeren van de Heere der ganse aarde dragen in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven afvlieten, en zij zullen op één hoop blijven staan. Hoort u dat? Opnieuw laat Jozua de ambtlieden tot het volk prediken over de ark des verbonds des Heeren. Opnieuw. Nee, dat is niet de eerste keer. Dat volk wist van die ark af. Ze wisten dat het allerheiligste voorwerp in de tabernakel was. Ze wisten waar die stond, in het heilige der heiligen, achter twee voorhangsels. Ze wisten ook dat zij daar zelf nooit mochten komen. Ze wisten ook dat de priesters daar niet mochten komen. Ze wisten ook dat zelfs de hoge priester daar zomaar niet elke dag mocht komen. Ze wisten wel dat de hoge priester één keer per jaar dat heilige der heiligen mocht ingaan met het bloed van de bok op de grote verzoendag, om voor de ark een pad des bloeds te besprenkelen, om vervolgens het bloed op het verzoendeksel te sprenkelen. Dat wist het volk ook. En het volk wist ook door het onderwijs van Mozes dat op die ark de verzoendeksel lag, die sprak van de verzoening door voldoening. En het volk wist ook van het grote wonder dat God op de berg Sinaï tegen Mozes heeft gezegd: en al daar, op dat plekje, dat allerheiligste plekje in binnenst heiligdom, al daar zal ik bij u komen en ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af. Dat was onderwijs wat het volk allemaal had gekregen. En nu is het nog maar één dag geleden dat de ambtlieden ook tot het volk waren gegaan. Met die troostvolle boodschap, toen ze zelf de weg niet meer wisten hoe het ooit goed moest komen om aan de overkant te komen. Dat ze toen voor het eerst weer hoorden van die ark. Wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw God ziet en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gijlieden ook van uw plaats en volg haar na. Ze zullen de ark gaan zien. Ze zullen die ark mogen volgen. En alleen zo zal het volk aan de overkant komen. En nu is de grote dag aangebroken, gemeente. Dat God zijn belofte gaat vervullen. En opnieuw hoort het volk van de ark. Kijkt u maar in vers 11. Zie, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde ga door voor uw lieder aangezicht in de Jordaan. En wat sluit deze boodschap, laat ik het nou eens zo zeggen, wat sluit deze prediking nauw aan bij de vorige prediking? En wat kunnen we hieruit leren, gemeente, dat de Heere terugkomt in deze nieuwe preek op het onderwijs uit de vorige preek? Hij gaat het weer hebben over die ark des verbonds des Heeren, en zo werkt de Heere nog steeds. En wat is dat zalig om dat uit ondervinding te mogen kennen. O, als je als een arme zondaar de weg niet meer weet en je krijgt toch een boodschap vanuit het evangelie dat er bij God vandaan een weg der zaligheid is en dat je in die weg der zaligheid onderwezen wordt.
En dat de Heere er steeds weer op terugkomt. O, als de Heere gaat spreken tot je ziel en er komt op dat spreken terug, wat een zegen is dat. Wat een houvast kan dat niet geven aan het woord wat hij gesproken heeft. Wat versterkend is dat toch voor je hart als je dikwijls zo aangevochten wordt en de Satan je insist. Zou het wel van de Heere zijn en zou het nog wel eens goed komen? O, als de Heere steeds weer op zijn woord terugkomt en steeds weer op datzelfde woord je wijst, gemeente, dan worden je gangen vaster gemaakt. Dan wordt het geloof weer zo versterkt. En als de Heer dan bij vernieuwing weer eens terugkomt, dan kan het zo verruiming geven in je hart, dat je weer uit de volheid van je gemoed kan zingen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dan wordt ook het gebed weer zo levendig van binnen. Verlaat toch niet, Heere, wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Ken je dat? O, als je dan weer eens in Gods huis mag zijn en de Heere komt weer eens op zijn eigen werk terug, dan kun je weer eens zo vertroost naar huis gaan. Dan mag het voor een ogenblik weer eens zo vast liggen. Dan mag je voor een ogenblik weer eens zo zeker weten dat die levende God hier van binnen in je is. Dan mag je weer eens iets van Christus zien. Oh, dan kun je weer van kracht tot kracht voortgaan. En wat een zegen als de Heere dat doet. Als de ene preek op de andere preek mag aansluiten. En als het ware met een rut elke keer weer wat mag meenemen. En oprapen van de akker van die grote Boas in de hemel. Goeie tijden, zalige tijden, zo zou je het altijd wel willen laten houden. Maar weet u wat nu zo profijtelijk is voor een gezond geestelijk leven? En dat de Heer niet alleen terugkomt op zijn eigen werk, en dat hij niet opnieuw van zich laat horen, maar dat hij je ook nieuwe dingen gaat leren, dingen die je eerder gisteren en eergisteren nog niet wist. Nieuw onderwijs, waarbij de Heer je weer iets nieuws wil leren op de weg des levens. En weet u wat dat onderwijs dikwijls doet? Dan kon je onder de prediking zo'n poosje meekomen. En dan werd je hart weer zo verlevendig, omdat de Heer op het werk terugkwam, op zijn woord terugkwam, op datzelfde onderwijs terugkwam. En dan opeens hoor je iets en zeg je, en dat ken ik niet. Dat is nieuw voor me. Wat is dat toch? Wat bedoelt u toch, Heere? En dan kom je in je gemis. En dat zal nieuwe werkzaamheden geven aan de genadetroon van God. Want kijk eens naar deze boodschap die de ambtlieden mogen brengen, dat derde deel van die boodschap. Waar weliswaar weer die ark des verbonds het centrale thema is, maar nu krijgen ze er nieuw onderwijs bij. Want het volk gaat nu ook concreet horen hoe ze aan de overkant zullen komen. Inderdaad, ze hebben gisteren onderwijs gekregen dat ze de ark zullen zien. En ze zijn indringend aangespoord om die ark te volgen met eerbiedige afstand. En de Heere had hen beloofd, als je die ark in het oog houdt en je gaat hem volgen, dan zul je wonderheden zien. Maar verder wisten ze het nog niet. Ze wisten niet wat er dan nog zou gaan gebeuren. O ja, ze wisten dat die priesters zich in beweging zouden zetten met de ark op hun schouders. En ze wisten dat die priesters hun voeten zouden brengen tot het uiterste van de Jordaan. Maar meer wisten ze niet. En als het volk over die ark heen keek, of langs die ark heen keek, naar die snelstromende Jordaan en naar die kolkende golven, en ze hoorden de boodschap van de ambtlieden en dat ze met de ark moesten gaan in het uiterste van het water. Wat dan? Wat dan? Moesten ze zo achter die ark aan? Moesten ze achter die ark aan dat snelstromende water in? De kolken in. Dat kan toch niet? Dat is toch omkomen? Hoe moet dat toch? Maar kijk, dan horen ze nieuw onderwijs. Jawel, de ark des Heren gaat voorop. Maar hoor eens wat de ambtlieden zeggen. Het is niet de alleen de ark des verbonds des Heren. Maar ze gaan er een nieuwe naam aan geven. De ark van de Heren, de Adonai van de ganse aarde. En in die naam, gemeente, prediken de ambtlieden de almacht van de levende God. De Heere kan het waarmaken wat hij beloofd heeft. De Heere kan waarmaken, maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die nu almacht palen stelt. En daar krijgt het volk onderwijs over. Ze gaan horen hoe de Heere het gaat doen. En dat is nieuw. De Heere zal de wateren gaan afsnijden. Zodra de voeten van de priesters in het water terechtkomen. En dan moet u voorstellen, gemeente. Dat volk bevindt zich aan de oostzijde van de Jordaan. Aan hun rechterkant, heel in de vette. Kilometers ver ontspringt de Jordaan op het gebergte van de Hermon in de hoogte en het water gaat als het ware door het land heen naar de laagte van de Zoutzee. En nou horen ze dat de Heer aan hun rechterkant in het noorden als het ware met zijn hand die snel stromende rivier gaat tegenhouden. Hij gaat die rivier afsnijden. En als hij dat water daar heeft afgesneden, dan zien die Israëlieten het laatste water, wat daarna nog verder stroomt, wegstromen naar het zuiden en voor hen ontstaat een pad. Zo zal de Heere waarmaken wat we samen hebben gezongen. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Jazeker, dan moet die ark eerste Jordaan in. En dan zal dat pad gaan ontstaan. Dat is het nadere onderwijs dat het volk hier ontvangt. Kent u ook dat vervolgonderwijs op de school van vrije genade? Aan de voeten van die grote profeet en leraar. Heeft hij je doen verstaan dat u niet de Jordaan werd ingestuurd als eerste, maar hij, dat hij voorop ging en dat hij in de golven en de baren geweest is om zo met zijn dierbaar bloed een weg te banen tot de troon der genade. O, dat heeft Christus alles gekost, gemeente, om een weg te banen tot de lieve Vader. Wat is die lijdensweg voor hem zwaar geweest? Wat is die lijdensweg diep geweest? Hij lag bedolven in de golven van alle ongerechtigheden van zijn kerk. Hij is terechtgekomen nog meer en dieper als Jona in de zee der verbolgenheid, in de zee van Gods verbolgenheid. Hij werd meegenomen op Golgotha, in de baren van de vloek der wet. Hij werd daar omringd door de kolken van Satans aanvechtingen. En dat deed hem in de allerdiepste benauwdheid en angsten der hel zuchten. O God, verlos en red mij uit de nood. De wateren zijn tot aan mijn ziel gekomen. Ik zink in het slijk. Ik voel mij overstromen. Ik ga te grond. De vloed is mij te groot. Het deed hem uitroepen op Golgotha's kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij ging eerst, gemeente. En is dat nou al een wonder geworden? O, naar Gods heilig recht zou hij u in die golven moeten zenden en werpen. En er zou de Heer recht zijn in al zijn weg en werk. Maar nu heeft Christus gezegd, Vader, nu zal ik eerst in die Jordaan gaan om mijn volk voor eeuwig te verlossen. En weet u wat nu zo'n wonder is? Toen Christus, mag ik het zo eens zeggen, zijn voetstappen ging zetten in de golven en baren van Gods toren. Toen hij in die snelstromende rivier terechtkwam, die smartelijke weg naar de kruisdood op Golgotha, is hij toch niet ondergegaan. En dan kom je weer bij dat onuitsprekelijke wonder wat God alleen maar kon uitdenken. Ja, hij is mens geworden, heeft onze menselijke natuur aangenomen om dit te kunnen doen en te moeten doen, want de mens had gezondigd, maar hij bleef God. Gelukkig, gemeente, dat de Heer Jezus Christus God en mens is geweest om in die diepe kolkende Jordaan van Gods toren niet om te komen, maar bij machte is door zijn goddelijke natuur de toren Gods over de zonde te dragen voor een arm, ellendig zondaarsvolk. En toen heeft hij kunnen uitroepen, het is volbracht. En wat gebeurde er toen? Ik ga het maar zeggen onder de beeldspraak van onze tekst. Toen baande hij een pad naar die ark die van Gods gunst getuigt. Toen scheurde de Vader het voorhangsel in het heilige der heiligen, zodat er als het ware een pad ontstond tot in het binnenste heiligdom. En met dat scheuren sprak de Vader uit: mijn toorn is gestild, mijn gramschap is geblust en ik heb geen lust meer in wraak, maar enkel lust in gunst. Zo is het waar geworden, al daar zal ik met u spreken. Zo is het waar geworden, hieraan zult gij bekennen dat de levende God in Christus in uw midden is. O, wat een wonder als je zo verder onderwezen wordt door Gods geest, door Gods woord. Om zo aan zijn voeten te zitten en een vermaak mag hebben in dat onderwijs, dat je gaat verklaren in welke weg je weer bij de Vader kan komen, weer met God verzoend kan worden. Dat zal verwondering geven in je ziel, dat zal tot blijdschap zijn van je hart, om hem te mogen volgen op de weg van zijn lijden en sterven. Zoals dat volk daar aan de oevers van de Jordaan, achter de ark des verbonds des Heren, nader onderwijs kreeg over de weg der verlossing, hoe het zal gaan. De Heere zal de Jordaan gaan afsnijden en de ark zal als eerste gaan. Maar gemeente, met al dat heerlijke onderwijs, dat vertroostende onderwijs, dat zeker hoopgevende onderwijs, stonden ze nog wel voor de Jordaan. En wat ze allemaal hoorden, was nog niet gebeurd. En de Jordaan stroomde nog even snel langs hen heen. En met al die troostvolle woorden was de Jordaan nog steeds één kolkende watermassa. Nu kwam het op een heel cruciaal moment aan. Nu kwam het op het geloof aan. Nu kwam het op de toepassing aan. En dat zien we oplichten in het laatste gedeelte wat we willen overdenken, de versen 14 tot en met 17. En het geschiedde, toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En wat er dan verder volgt tot en met vers 17. Even een opmerking tussendoor, gemeente. De schrijver van het boek Jozua die heeft de geschiedenis, en dat zult u wel merken als we zo verder door het boek Jozua gaan lezen, niet in een strikt chronologische volgorde beschreven. Hij benadrukt elke keer weer een aspect uit de heilsgeschiedenis waarvan de schrijver vindt dat dat heel belangrijk is. Hij wil dat als het ware onderstrepen. En doordat hij dat elke keer doet en elke keer weer een stukje als het ware onder de loep wil leggen, lijkt het soms alsof het boek Jozua een heel onsamenhangend boek is. En dan kom je elke keer van die herhalingen tegen die de schrijver al eerder heeft genoemd. En laten we dat niet interpreteren als slordigheid, absoluut niet. Want de schrijver van het boek Jozua is ook een van de heilige mannen geweest, waar Petrus in een van zijn zendbrieven over schrijft, die geleid werd door de Heilige Geest om dit boek te schrijven. En het heeft de Heilige Geest goed gedacht om het boek Jozua, zo als het voor ons ligt, in de Heilige Schrift een plekje te geven. En door steeds terug te grijpen op hetgeen wat al gebeurd is, wil de schrijver alle aandacht vragen voor de grote daden van de Heer. En zo herhaalt hij in vers 14 eigenlijk wat hij in vers 9 ook al gezegd heeft. Het volk moet de tenten afbreken en herwaarts komen achter de ark. Nou, dat heeft plaatsgevonden. Toen heeft Jozua de ambtlieden opnieuw gestuurd onder het volk met die drievoudige boodschap. En toen de laatste woorden van die boodschap gegeven waren, toen zijn die priesters met de ark op hun schouders in beweging gekomen. En het geschiedde. Toen het volk vertrok uit zijn tenten om over de Jordaan te gaan, zo droegen de priesters de ark des verbonds voor het aangezicht des volks. En toen kwam het erop aan, hè. Heb je er wel eens gestaan, geestelijk? Jordaan vol water. Daar gaan de priesters. Met het gesproken woord van de Heere lopen ze de kolken der Jordaan in. Met de belofte van God in hun hart zetten ze hun voeten in de snelstromende rivier. Nee, een pad is er nog niet. En toch, ze gaan. Hoe hebben die priesters dat kunnen doen? Gemeente, dat kan maar in één weg. Dat is de weg van de beoefening van het geloof. Nog niet zien. Sterker nog, een en al onmogelijkheid zien en toch geloven. Dat is nou die wonderlijke overgave des geloofs. Dat is gaan op zijn gesproken woord alleen. Dat is gaan op zijn betrouwbaar woord alleen. Oh, dan kan het misschien van binnen zijn tegen hoop en toch op hoop, want hij heeft het gesproken. Gemeente, dat is nou het gelovig wagen op de Heer alleen. Dat is nou het gelovig wagen op zijn almacht, op zijn trouw, op zijn waarheid. Dat is nou onvoorwaardelijk vertrouwen op die levende God in Christus. O, de priesters gaan, met de ark des verbonds des Heren op hun schouders. Mag ik het zo eens Nieuw Testamentisch zeggen, ze gaan met Christus aan hun zij. Met het geloof dat hen verbindt aan Christus. En wat mag je dan beleven? Wat die oude dichter heeft gezegd, nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Ja, die hoop moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoten hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Want kijk, als die priesters hun voeten zetten in het water, grijpt de levende God in. Hij is de Heere van de ganse aarde. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Aan wie de winden en de zeeën gehoorzaam zijn, er komt een pad, gemeente. Een zeer ruim pad. Een zeer breed pad. In het noorden houdt de Heere met zijn almachtige hand het water tegen. En naar het zuiden stroomt het water weg. En er ontstaat voor het oog van gans Israël een grote droogte in de Jordaan. Ja, bij datgene wat wij vinden in vers 16 zijn al heel veel vragen gesteld. Namelijk deze vraag: waar heeft de Heere nu precies dat water op een hoop gesteld? Waar heeft hij dat water nu op één grote hoop doen reizen? Sommige verklaarders die zeggen dat het gebeurde op de plaats waar het volk Israël naar de overkant ging. En u kunt dat wel voorstellen, dat ze zo dat pad zien staan en aan de rechterkant is daar een enorme berg water gekomen, want de Heere houdt het tegen. En dat zou dan een berg water zijn, zo zeggen die verklaarders, die zich uitstrekte qua hoogte als een soort bergwater tot 30 kilometer verderop, waar aan de oever van de Jordaan het kleine stadje Adam ligt, bij Zartan. Andere verklaarders die zeggen: nee, zo moet je dat niet lezen. De Heer heeft dat water daar helemaal 30 kilometer verderop, bij Adam. Daar heeft hij het tegengehouden. Dus dat volk zag geen water meer. Links zagen ze het wegstromen. En rechts 30 kilometer verderop hield de Heer het tegen. Zodat er een enorm breed pad ontstond, gemeente. Dat kunt u zich wel voorstellen. Kilometers lang. En bij die laatste verklaring sluit ik mij van harte aan. Waarom? Omdat de Hebreeuwse tekst daar alle aanleiding voor geeft. Letterlijk staat er in het Hebreeuws: zij rezen op een hoop, zeer ver verwijderd, in of te Adam, de stad die terzijde van Sartan ligt. Dus dat pad der verlossing, gemeente, dat reikte 30 kilometer naar het noorden van het stadje Adam, totdat de rivier uitmondde aan de andere kant in de Zuidzee. Dat is een groot wonder geweest. Dat kan natuurlijk alleen de Almachtige God doen. De Heere van de ganse aarde. Hij spreekt en het is er. Het pad reikte zelfs tot het plaatsje Adam. Ik heb echt veel nagedacht van de week. Ik heb gezegd: Heere, waarom moet dat stadje nou Adam heten? Waarom staat dat er nou zo? En ik kon er echt niks aan doen, gemeente. Misschien bent u mij ook al voor in uw gedachten dat u van dat stadje Adam bij de mens Adam terechtkomt. Adam, die zo diep gevallen is in de zonde. Adam, die het ganse menselijke geslacht heeft meegenomen in de ellende. Adam, die verdiend zou hebben dat hij met het ganse menselijke geslacht zou omkomen in de golven en de baren van Gods toren. Adam, die toch geroepen werd: waar zijt gij? Adam, die toch mocht horen van het beloofde vrouwenzaad. Adam, die op grond van Christus' offer eeuwig zalig is geworden. Van die eerste mens tot de laatste die er zal komen, uit dat ganse menselijke geslacht, haalt de Heer een schare die niemand kan tellen. Dat predikt dat brede pad. Maar dat brede pad predikt nog iets. En misschien zit hier wel vanavond iemand die zegt: voor mij kan het nooit meer. Misschien zit hier wel vanavond iemand die zegt:
Ik ben de grootste der zondaren. Er is een stroom van ongerechtigheden. Ik krijg hem niet gestopt. Ik krijg hem niet afgesneden. Ik kom er zelfs achter dat ik dagelijks mijn schuld met schuld vermeerder. Hoe moet het ooit goed komen? Zul je eens denken aan dit wonder. Van Adam tot de Zoutzee was al het water weg. Toen ik daarover zat te mediteren, kwam dat gedicht bij mij boven. Al had je alle zonden van Adams nakroos tot de laatste samengebonden. Dat zijn er veel. Dan is het hopeloos verloren. Als je zoveel zonden hebt van alle mensen die er zijn, die op uw schouders worden gelegd, is het dan niet verloren? Nee. Al had ge alle zonden van Adams nakroos saamgebonden, dan nog, wist het bloed van Christus al die zonden af. Wie durfde te zeggen dat het niet meer kan? Dat predikt dat brede pad door de Jordaan. En toen zo dat brede pad is ontstaan en de ark op het droge stevast ging staan daar midden in dat brede pad, toen kon het volk volgen. Toen is dat volk gekomen, gemeente, stapje voor stapje dat pad op, steeds dichter bij de ark, steeds dichter. En ze zijn langs die ark heen gegaan, naar de overkant. De ark hebben ze nog nooit zo dichtbij gezien. Ze zagen het goud schitteren in de zon. Ze zagen de cherubs gebogen op het verzoendeksel. En ze wisten het. Bovenop dat verzoendeksel ligt het bloed der verzoening. Hoe zouden ze gekeken hebben? O, Gods woord leert ons dat niet al Israël Israël heet. Er zijn er langsgelopen zonder het ware geloof. Er zijn er langsgelopen bij wie het misschien niet deed. Er zijn er langsgelopen met een zekere eerbied. Er zijn er ook langsgelopen met zekere emoties. Maar niet meer dan dat. Maar onder dat volk waren er ook. Die hebben met verwondering gestaard op de ark des verbonds des Heren. En die hebben door het geloof ongetwijfeld verder mogen zien. Zoals ik dat altijd weer geloof van die oude Bijbelheiligen van het Oude Testament. Ze hebben van ver gezien en geloofd en omhelst. Ik geloof, gemeente, dat er van Gods volk hebben gelopen. Die bij het passeren van die ark iets hebben beleefd. De levende God is in Christus in ons midden. Die hebben de troost ervaren van dat eeuwig vastblijvende verbond. Want ze liepen langs de ark des verbonds des Heren. Dat zijn mensen geweest, gemeente, die zijn onderwezen in de noodzaak van de bloedstorting. Dat zijn mensen geweest die hebben de diepe betekenis van het woordje verbond begrepen. Want het Hebreeuwse woord verbond is afgeleid van het werkwoord dat betekent slachten of snijden. Dat is een volk geweest dat heeft verstaan. Alleen in de weg van bloedstorting is het mogelijk gemeenschap te hebben met de levende God. Alleen in de weg van bloedstorting is het mogelijk om in het verbond met God te treden, omdat Hij eerst in het verbond met hen wilde treden. O gemeente, dat is genade, dat is vrije genade, dat is gunst die eeuwig God bewoog. En het is op grond van dat bloed dat er lag op het verzoendeksel dat heen wees naar het bloed des verbonds van Christus, dat de Heere
tegen zijn kerk kan zeggen, juist in het licht van de ark des verbond des Heren, als ik nu bij u voorbij ging, zo zag ik u. En zie, het was de tijd der minne, zo breide ik mijn vleugel over u uit, en ik dekte uw naaktheid. Ja, ik zwoer, en ik kwam met u in een verbond, spreek de Heere, Heere, en gij werd de mijne. Wat een onderwijs zeg, bij de ark des verbonds des Heren. Wat zalig om zo aan de overkant te komen. En ik geloof dat het zo is geweest voor de ware kinderen van God. Ten slotte wil ik nog iets belangrijks noemen waar we vanavond mee gaan afsluiten. Dat vindt u niet 1, 2, 3 in het derde hoofdstuk, maar het hoort er wel helemaal bij. Weet u welke datum het was toen het volk Israël aan de overkant kwam? Het heeft ons heel veel te zeggen. Een kostelijke datum. Ik hoop dat je het geestelijk kent, die datum. Kijkt u met mij mee in Jozua 4, vers 19. Daar vind je weer zo'n tussenzin bij wat we vanavond hebben overdacht. Het volk nu was de tiende der eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. Weet u wat de eerste maand is? Volgens de Joodse kalender. Dat is de maand Nissan. Dus dat volk Israël is op de tiende van de maand Nissan aan de overkant gekomen. Wat een dag, hè? Ken je die dag? Ken je die dag geestelijk? Ja, dominee, leg me dan eens uit wat er op die dag gebeurde. Nou, op die dag moest het volk een lammetje gaan uitkiezen. Want 4 dagen later is het Pascha. De tiende van de maand Nisan, dat is net zoiets als die tiende uren van Johannes en Andreas. De eerste openbaring, een openbaring van Christus aan je ziel. Een eerste of een volgende. Dat is zo'n onvergetelijk moment, zo'n onvergetelijke datum, dat je met dat lam in aanraking komt. Daar komt dat volk aan de overkant van de Jordaan op de tiende van de maand Nisan. En wat moeten ze gaan doen daar? Daar moeten ze een lammetje in huis gaan nemen. Daar moeten ze een lammetje 4 dagen gaan koesteren. Daar moeten ze met dat lammetje 4 dagen omgang hebben. Om het na 4 dagen te gaan slachten. Om dat lammetje te gaan braden. Om het vlees van dat lammetje te eten. Zo kwamen ze aan de overkant. Mag je ook met lam voortreizen? Is het lam ook aan je geopenbaard? Mag je ook regelmatig verkeren aan zijn voeten om onderwijs te krijgen over de weg der zaligheid? En heb je het ook moeten leren dat hij geslacht moest worden, omdat aan Gods gerechtigheid genoeg moest geschieden, wilde hij zijn barmhartigheid kunnen openbaren? En heb je het vlees van het lam mogen eten, tot verzadiging van je ziel? O, dat volk is aan de overkant gekomen. Wat hebben ze veel van Christus onder het Oude Testament mogen vernemen, wanneer het geloof in de beoefening was, in Jozua, in de priesters, in die ark. En dan komen ze aan de overkant en dan gaat het onderwijs weer door, steeds weer door. En dan mogen ze het lammetje gaan uitkiezen en zullen ze het Pascha gaan vieren. Onderwijs over wie Christus is. De enige weg om met God verzoend te worden. De enige weg om in het land der rust te kunnen komen. Waar we samen van gaan zingen. Dit is deze Christus, de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hunne God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijner zaligheden. Amen.
nog bidden en danken. O Heere, wat bent u een wonderlijk God. Een God van wonderheden. Dat u zo'n pad wilde banen. Terwijl de ark voorop ging. Wat een geestelijke lessen liggen er toch in uw woord. En wat een ruimte is er toch bij u om zalig te worden. Dat er een pad ontstond van het stadje Adam af tot aan de Zoutzee toe. Ach Heere, dat volk kon naar de overkant. En nu is er zo'n ruimte bij u. Wilt u de plaats voor maken, Heere? We moeten wederom geboren worden. We hebben het geloof zo nodig om daar iets van te kunnen verstaan en beleven. Maar dat wilt u ook nog werken, Heere. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn en geef dat dit woord met ons mee mag gaan. Wilt u ons veilig thuis brengen en wilt u de gemeente zondag weer samenbrengen, dat we elkaar weer mogen ontmoeten, hier of op andere plaatsen onder uw woord. En wilt u dat woord dan ook zegenen, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het Psalm 65, het vijfde vers. Gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. 65 vers 5. Vrededrag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.